Na een afwezigheid van ruim 3 jaar loopt Hare Majesteits torpedobootjager Evertsen met de UNO-vlag in top de thuishaven van Den Helder binnen. Als onderdeel van de zeestrijdkrachten van de Verenigde Naties heeft de oorlogsbodem van juli 1950 tot half april van dit jaar dienst gedaan in de wateren rondom Korea.
De bemanning van 240... De vergeten oorlog. Duizenden mannen pakken vrijwillig de wapens op. En dat allemaal om de strijd aan te gaan met het rode gevaar. Je luistert naar Militaire Geschiedenis van Nederland. Een podcast van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie. Met vandaag een aflevering over Nederlandse militairen in de Koreaoorlog. Deze aflevering van Militaire Geschiedenis van Nederland gaat over de Nederlandse bijdrage aan de Koreaoorlog. Deze inzet bestaat uit maritieme steun en uit de uitzending van Nederlands Detachement Verenigde Naties, oftewel het NDVN. Dat bestaat uit jonge mannen die zich vrijwillig aanmelden om de strijd in Korea aan te gaan. Het is de enige hete oorlog van de Koude Oorlog. Een strijd die veel Nederlanders het leven kost, maar inmiddels vaak vergeten wordt. Op 25 juni 1950 valt Noord-Korea Zuid-Korea binnen. Er gaat een lange periode van spanning aan vooraf. Het Schiereiland is al eeuwenlang de speelbal van regionale grootmachten als China en Japan. De geallieerden besluiten in 1945 dat het land weer onafhankelijk moet worden. Over de toekomst denken de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten nogal verschillend. De Sovjets steunen de communistische partij onder leiding van Kim Il-sung. De Amerikanen steunen de westers georiënteerde Syngman Rhee. De scheidingslijn tussen de twee invloedssferen is de 38e breedtegraad. Deze scheiding stamt uit de Tweede Wereldoorlog, als het de grens wordt voor de bezetting door de Sovjet-Unie ten noorden ervan en Amerikaanse troepen ten zuiden. Onmiddellijk na de inval roept de Amerikaanse president Harry Truman de VN-veiligheidsraad bijeen. Het doel? De aanval hard veroordelen. Een dag later geeft Truman de Amerikaanse luchtmacht en marine het bevel om zich in de strijd te mengen. Een paar dagen later krijgt ook de landmacht opdracht om deel te nemen. Op 27 juni worden alle lidstaten van de VN opgeroepen om Zuid-Korea militair bij te staan. Het is het begin van een internationale coalitie van 16 landen. Onder de vlag van de VN moet er een vredesafdwingende missie worden ondernomen. Ook Nederland geeft hier gehoor aan. Zij het schoorvoetend. Een torpedobootjager, de Hare Majesteit Evertsen, is nog in Indonesische wateren. De regering stuurt dit schip richting Korea. Het schip wordt vooral gebruikt voor patrouilles en escortes. Ook neemt het regelmatig de Noord-Koreaanse kustartillerie onder vuur. In april 1951 neemt Hare Majesteit van Galen deze klus over. De torpedobootjager voert patrouilles uit aan de west- en oostkust en bombardeert industriële complexen in de Noord-Koreaanse stad Wonsan. Bijna een jaar later maakt Hare Majesteit Piet Hein zijn opwachting. Aan de bemanning de opdracht om vijandige spoorlijnen te bombarderen. Het is een hoogtepunt voor de Piet Hein als het vanaf water een bevoorradingstrein weet te vernietigen. Daarmee treedt het schip toe tot de illustere Trainbuster Club. De Piet Hein wordt begin 1953 afgelost door het fregat Hare Majesteit Johan Maurits van Nassau. Dit schip neemt de taken over, voert evacuaties uit, maar kent ook periodes van beschietingen.
Hare Majesteits torpedobootjager van Galen ligt in Den Helder gereed voor vertrek. De familie van de bemanning mag aan boord afscheid nemen. En bij gevolg is het op het schip zo druk als in de Kalverstraat op zaterdagmiddag. Maar de stemming is ernstig. De van Galen gaat in de Koreaanse wateren de Evertsen aflossen, die dan 10 maanden deel heeft uitgemaakt van de zeestrijdkrachten van de Verenigde Naties. Omstreeks het middaguur is het zware ogenblik van het afscheid aangebroken.
De Zuid-Koreanen en Amerikanen worden volledig verrast en overrompeld door de snelle opmars van Noord-Korea. Alleen ter zee en in de lucht kunnen de Amerikanen enige tegenstand bieden, maar op het land worden ze al snel teruggedrongen. Pas in augustus komt de Noord-Koreaanse opmars tot stilstand. De Amerikanen en Zuid-Koreanen hebben dan alleen nog de havenstad Busan en omgeving, in het uiterste zuidoosten van het land, in handen. De Verenigde Staten en de Verenigde Naties blijven druk zetten op Nederland om een grotere bijdrage te leveren aan de oorlog. De Verenigde Staten vinden de huidige Nederlandse bijdrage te symbolisch. Het is tijd voor boots on the ground. Dit is niet bepaald waar de Nederlandse regering op zit te wachten. Men is nog nauwelijks bekomen van 5 jaar oorlog in Indonesië. Bovendien ligt de focus eigenlijk op de wederopbouw van zowel het land als de krijgsmacht. En Korea, dat is wel een heel ver van onze bedshow. Onder druk van de Amerikanen begint dan toch de werving van vrijwilligers voor een mariniers- en landmachtscompagnie. Deze eerste werving lijkt een succes. Ruim 1600 mensen melden zich aan en er wordt de VN een bataljon in het vooruitzicht gesteld. Na de selectieprocedure en keuring blijft er slechts 634 man over. Hier komen nog 2 verpleegsters van het Vrouwenhulpkorps bij. Dit is slechts voldoende voor een stafcompagnie, een ondersteuningscompagnie en 2 infanteriecompagnieën. Bij lange na geen compleet bataljon. Wie zijn de mannen die zich vrijwillig aanmelden voor Korea? Hun motivaties lopen uiteen. Sommigen zijn idealisten en willen een bijdrage leveren aan het grote ideaal van wereldvrede. Anderen melden zich aan vanuit het gevoel een ereschuld in te moeten lossen. Het zijn natuurlijk wel de Amerikanen, de bevrijders van een paar jaar geleden. Die kun je toch niet in de steek laten? Weer anderen gaan vanwege persoonlijke of financiële problemen. Een andere bijzondere groep zijn Nederlanders die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Duitse dienst aan het Oostfront hebben gediend. Gehard door de strijd aan het Oostfront, nu voor de 2e keer de wapens oppakken tegen een communistische vijand. Maar nu wel aan geallieerde kant. Wellicht de grootste groep zijn de Indonesië-veteranen. Ze kunnen maar moeilijk aarden in het vredige Nederland. Onder hen is ook Willem Snoeys. In een interview vertelt hij er zelf over.
Ja, in de eerste instantie was het moeilijk wennen. Ik ben er 3,5 jaar weg geweest. Dat is toch wel een van de redenen. Andere reden was dat de mogelijkheid bestond dat je teruggesteld werd in rang. Dus dat je tijdelijke rangen kwijt zou raken. En dat je dan eerst weer naar een kaderschool moest. En dat was geloof ik de VOC in Weesp, dacht ik. Andere motivatie was dat je mijn maten tegenkwam en die zeiden ook van, wij gaan naar Korea, gaan mee en zo. Dat heeft eigenlijk allemaal een beetje aanleiding gegeven om me op te geven voor Korea.
Het detachement krijgt op 24 oktober van dat jaar de VN-vlag overhandigd. Minister-president Willem Drees spreekt de manschappen toe.
Hij gaat niet omdat wij strijd of oorlog wensen. Hij gaat om de wereldvrede des te beter te waarborgen. Hij gaat ook om ertoe bij te dragen dat in plaats van het geweld het recht wordt gesteld.
Inmiddels zijn in Korea de krijgskansen gekeerd. Op 15 september begint namelijk generaal MacArthur, de Amerikaanse bevelhebber van de VN-troepen, met de tegenaanval. Omdat de Noord-Koreanen vrijwel al hun reserves hebben ingezet in de strijd om Busan, ligt het achterland open. Het plan van MacArthur is dan ook om de Noord-Koreanen in het noorden in de rug aan te vallen, zodat hun troepen in het zuiden in de val zouden komen te zitten. Als landingsplaats kiest de Amerikaanse generaal voor Incheon, de haven van Seoul. De omstandigheden hier zijn niet ideaal voor een invasie, maar MacArthur maakt de gewaagde gok dat het verrassingseffect voldoende zal zijn. Zijn gevoel blijkt te kloppen. In rap tempo worden de Noord-Koreanen weer naar het noorden teruggedreven. De rollen zijn nu omgedraaid. Enkele weken later naderen de Amerikaanse troepen de Jalu-rivier, de natuurlijke grens tussen China en Korea. Dan mengt een derde speler zich in de strijd, China. Al eerder dreigt deze grootmacht met ingrijpen, maar nu zijn het geen loze woorden, maar harde daden. China zet meteen groots in. Ruim 300.000 militairen geven een nieuwe dimensie aan de strijd. De totaal verraste geallieerden verliezen het initiatief en worden ver teruggedrongen, tot over de scheidingslijn. Vrijwel op hetzelfde moment, op 23 november 1950, komt het eerste bataljon Nederlandse vrijwilligers aan in de haven van Busan. Ze arriveren daar na een reis van een maand op het schip de Zuiderkruis. Het detachement komt in het Amerikaanse leger terecht, in het 38th Regiment van de 2nd Division. Dat is voor velen een hele omschakeling. De Nederlandse krijgsmacht, met uitzondering van de mariniers, is na de Tweede Wereldoorlog opgebouwd naar Brits model, compleet met Britse wapens en uitrusting. Rustig aarde is er niet bij voor de Nederlanders. De oorlog wacht tenslotte op niemand. Op nieuwjaarsdag 1951 barst een groot Chinees offensief los. Het betekent meteen de eerste actie aan het front voor het Nederlandse detachement. 2 dagen later sneuvelen meteen de eerste Nederlanders. Het gaat om Adrianus Arnold van Balkom en Pieter Klaas Smit. Ze komen om het leven bij een frontale aanval op een door de Chinezen bezet dorp. Waar de vrijwilligers ook aan moeten wennen, is de felle kou. Korea is een bergachtig land waar de temperaturen in de winter kunnen dalen tot wel 30 graden onder nul. Vooral voor de Indonesië-veteranen is het een wereld van verschil met de tropische omstandigheden die zij niet alleen gewend zijn, maar ook hier verwacht hadden. De winter van 1950 op 1951 is voor de Nederlanders weinig barmhartig. Bovendien zijn de militairen er ook niet op voorbereid. Ze beschikken niet over de juiste uitrusting. Naast een strijd tegen de communistische vijand is het dan ook een strijd tegen de elementen.
Dat wisten wij ook niet natuurlijk. We dachten altijd, als je warmte hebt, dan breng je je hand zo voor de vlam, of je voet dan ook bij, dan krijg je wat warmte. Maar daar hebben we namelijk geleerd, dat je als je dat doet, dat je handen dus laten zeggen rood kan worden, en je voeten ook. Dan ging, als je maar vuur zag, dan ging je naar je...
Met je handen naar het vuur toe.
En naar het vuur toe.
Maar dat voelde je dus later in je
tintelen,
handen?
Tintelen, dan krijg je tintelen en wordt het rood. Hè? En dat heb ik nog zo ver meegemaakt, dat ik in Utrecht ging op de avondschool. En dan ga ik dus op de fiets door die kou. Dan kan ik met mijn handen kan die stuur niet meer vasthouden. Dan... dat die loskomt.
Gewoon, en dat komt uit Korea?
Ja, dat komt weer.
Heeft u ook last gehad van bevroren...
Bevroren handen heb ik eens gehad. Hè.
Ja?
Ja. En dat is nadeel, dan kan je niet meer schieten eigenlijk. En dan, maar doe je toch, probeer je met alles, probeer je iets te doen. Maar dat zijn dus dingen die je niet wist.
In deze barre weersomstandigheden golft de strijd heen en weer. Bij een grote Chinese tegenaanval wordt het NDVN in de nacht van 12 op 13 februari bij het plaatsje Hung Song in het midden van het Schiereiland compleet overrompeld. Het zwaartepunt van de Chinese verrassingsaanval ligt op de onverdedigde commandopost. Bij de aanval sneuvelen 15 Nederlanders. Onder hen ook bataljonscommandant Marinus den Oude. Ondanks de zware verliezen dirigeren de Amerikanen het NDVN naar een nieuwe stelling. Het gaat om heuvel 325, bij Wonju, ten zuiden van Hung Song. Het getal geeft de hoogte van de heuvel aan. Het gaat om een strategisch punt. Wie de top in handen heeft, beheert immers de hele vallei. En juist daar lopen belangrijke verkeersaders. Aan de Nederlanders de zware taak om dit punt in de nieuwe verdedigingslijn vast te houden. De Utrechter Leen Schreuders heeft een lange militaire loopbaan achter de rug. Na de bevrijding wordt hij ingedeeld bij de binnenlandse strijdkrachten. Daarna wordt hij naar toenmalig Nederlands-Indië uitgezonden. Hij keert in maart 1950 terug naar Nederland, maar meldt zich enkele maanden later vrijwillig aan voor Korea. Een maatschappelijke carrière ligt hem niet goed, zijn hart ligt bij de krijgsmacht. Hij is een van de mannen die betrokken is bij de strijd om heuvel 325.
Want meteen moesten we naar achteren om die anderen te verzorgen dat we die hoge grond beet hadden. Om te zorgen dat de Chinezen niet verder doorsleepten.
Ja, ja, ja.
En dat was heuvel 325.
Ja.
Dat was, kijk maar naar de data. 12 februari was Hung Song.
Ja.
En 14 februari, 15 februari, heuvel 325. Dus terugkomende afgers. Van de teruggeslagen troepen moesten we meteen eigenlijk weer posities innemen.
Ja.
Opzij van Bonju, om een doorbraak te krijgen daar. Ja. En dat was echt de laatste wanhoopspoging.
Ja, in dat gebied.
In dat gebied. Ja. Als ze daar doorbraken, dan hadden zij weer Bonjour in handen. En dat was een wegenknooppunt. Ja. Met ook mogelijkheden met spooraanvoer.
Ja.
Nou, toen kregen we ook de opdracht. You killed or captured, but you take that hill.
Ja, jullie moesten die heuvel in handen.
Ja, moesten daar. Dus op een gegeven moment zat de vijand zat al op 325.
Ja.
Ja, toen wij aankwamen. En ik was bij de commando, want ik was een kompiescommandant inmiddels geworden. Daar zat dus de divisiecommandant ook mee. En toen zeiden we, wij hebben zware geleden, de hele boel ligt uit elkaar.
Ja.
En ik weet nog, killed or captured, but you take that hill.
Het innemen van heuvel 325 is makkelijker gezegd dan gedaan. De compagnie die de opdracht heeft de top te bezetten en te verdedigen, staat een paar honderd meter verderop op een verkeerde locatie. De aanstormende Chinezen weten de echte top van heuvel 325 daarom makkelijk in te nemen. De eerste twee aanvalspogingen om de Chinezen van de top te verdrijven mislukken. Er wordt luchtsteun gevraagd, maar tot overmaat van ramp bestoken deze VN-vliegtuigen de Nederlandse en Amerikaanse troepen.
Ja, het beroerde was dat er werden aangevallen door eigen vliegtuigen. Zuid-Afrikanen. Ja. Een klein eindje verschil, hè? Ja, 500 meter verschil.
Zuid-Afrikaanse vliegtuigen die in de troepenmacht van de Verenigde Naties.
Ja. Nou, we kijken dus herovering 325. Eens kijken, dat is dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, man of 12.
Ja, 12 gesneuveld en waarschijnlijk nog tientallen gewonden.
Dus die kompier was ook uitgeschakeld.
Ja.
Dus we hebben behoorlijk opzonder met de sneeuw gehad.
Pas bij de derde poging weten de Nederlanders de heuvel te veroveren. In de vroege ochtend van 15 februari begint de opmars. Luitenant Johannes Anemaat, gedekt door soldaat Johan Ketting Olivier, gaat voorop. Onderweg sluiten enkele Amerikaanse militairen aan. De kleine kolonne komt tot vlak onder de top, waar zij onder vuur genomen worden door de Chinezen. Mortier- en mitrailleurvuur is het antwoord. Een antwoord waardoor de Chinezen van de plateaurand verdreven worden. Handgranaten, roept Anemaat. En de Nederlanders werpen hun granaten over de rand van de top. Het Chinese vuur staakt heel even en Anemaat ziet zijn kans schoon. Vooruit, erop! Meer aansporing is niet nodig. Met z'n achten springen de Nederlanders over de rand. Weer gaan Anemaat en Ketting Olivier voorop en gaan onmiddellijk man-tot-man gevechten aan met de Chinese militairen. Het lukt de Nederlanders om de top van heuvel 325 definitief in handen te krijgen. De gevechtsactie kent een hoge prijs. Ketting Olivier sneuvelt tijdens de aanval. De gevechten bij Wonju kosten ook 8 andere militairen het leven.
Dat is het ellendige dus op dat heuvel 328. Ten eerste is het donker. Dus je ben je blij dat je boven bent. Maar en dan kom je tot de ontdekking dat je vriend gesneuveld is. Ja.
Wat deed dat op dat moment met u?
Ja. Je wordt hier weggedragen en dan moet je wel afscheid even nemen.
Hoe heeft u afscheid kunnen nemen van?
Ja, je kijkt naar en ik hoop dat je de hemel ook bereikt.
De Amerikaanse president Truman kent het NDVN voor de gevechtsacties bij Hung Song en Wonju de Distinguished Unit Citation toe. De hoogste Amerikaanse onderscheiding voor militaire eenheden. In Nederland wordt aan Anemaat en Ketting Olivier, respectievelijk bij leven en postuum, de militaire Willemsorde toegekend. Ook Marinus den Oude, de gesneuvelde bataljonscommandant, wordt onderscheiden met de hoogste dapperheidsonderscheiding. Tijdens de gevechten om heuvel 325 wordt soldaat Arie Biever krijgsgevangen gemaakt. 27 maanden lang zit hij gevangen in een Noord-Koreaans kamp, zijn toekomst onzeker. Tot hij wordt uitgewisseld en veilig huiswaarts kan keren. Na 34 maanden sluit hij eindelijk zijn gezin weer in de armen.
Op Schiphol taxiet het vliegtuig uit Tokio aan, waarnaar een moeder en haar twee dochtertjes met spanning hebben uitgekeken. Want het brengt een echtgenoot en vader terug in het land en in zijn gezin. Het is soldaat Arie Biever, die als enige Nederlander ruim 27 maanden in Noord-Korea gevangen werd gehouden en nu is uitgewisseld. Overste Eekhout, oud-commandant van de Korea-vrijwilligers, was een van de velen die hem verwelkomde. Een na angstige maanden herenigd gezin keerde tenslotte gelukkig huiswaarts.
In de zomer van 1951 beginnen de onderhandelingen voor een staakt het vuren en wapenstilstand. Zowel de geallieerden als de communistische onderhandelaars zijn het in principe eens over de vaststelling van een bestandslijn met aan weerszijden een gedemilitariseerde zone. Maar ze bereiken geen akkoord over de details. Waar de Chinezen en Noord-Koreanen vasthouden aan de 38e breedtegraad, is dit voor de Verenigde Naties onaanvaardbaar. Want die blijkt voor hun troepen onverdedigbaar. In november wordt er wel resultaat geboekt. Er ligt een akkoord over de bestandslijn. Tot een wapenstilstand komt het niet. De strijd gaat nog anderhalf jaar door. Terwijl de wapens nog kletteren, worden in Nederland de eerste dapperheidsonderscheidingen uitgereikt.
In de Engelbrecht van Nassau-kazerne in Roosendaal werden tijdens een korte plechtigheid, die werd bijgewoond door tal van autoriteiten, onder wie de Nederlandse vertegenwoordiger bij de Verenigde Naties in Korea, meester Gieben, een aantal Korea-vrijwilligers onderscheiden. Luitenant-kolonel Eekhout, de voormalige commandant van het Nederlandse detachement Verenigde Naties, reikte namens president Syngman Rhee van Zuid-Korea de versierselen uit van een aantal Koreaanse onderscheidingen voor uitzonderlijke verdiensten in de strijd. Daarna hield overste Eekhout een toespraak waarin hij onder meer het volgende zei.
Ik wil dan ook volstaan met u de verzekering te geven dat hetgeen u al daar hebt gepresteerd tot grote eer strekt van onze koninklijke landmacht en het leger der Verenigde Naties.
Na de woorden van de oud-commandant defileerde voor de zojuist onderscheiden militairen het in Roosendaal gelegerde detachement Korea-vrijwilligers.
De fase die medio 1951 aanbreekt, heeft wel wat weg van een jojo-oorlog. Wanneer een van de twee kampen een aanval uitvoert, trekt de ander zich terug. Daarna zet de tegenpartij het offensief in om het verloren gebied weer te heroveren. En zo gaat het eindeloos op en neer. Het NDVN komt eind dat jaar in de IJzeren Driehoek terecht, een strategisch belangrijke sector. Het bataljon oogst veel lof met een aanval op Star Hill in februari 1952. Dat tijdens de gevechten vier militairen sneuvelen door eigen vuur, geeft een wrange bijsmaak. Daarna volgen steeds weer nieuwe opdrachten. Periodes van intensieve gevechten wisselen zich af met welkome periodes van rust achter het front. Al die tijd blijft de Nederlandse bevolking op de hoogte van de ontwikkelingen aan het front. Richting de feestdagen toont het volk zich betrokken met de militairen.
Op de magazijnen van het Nederlandse Rode Kruis in Den Haag worden de kerstpakketten gereed gemaakt voor de militairen van het Nederlandse detachement Verenigde Naties in Korea. De pakketten bevatten onder andere blikjes roggebrood, kaas, chocolade, luchtpostpapier, aanstekers, vuursteentjes enzovoort. Allemaal zaken waar de militairen zelf om gevraagd hebben, omdat die in Korea nu eenmaal niet zo makkelijk te krijgen zijn. In totaal worden ruim 1450 pakketten ingepakt, want ook de opvarenden van de Nederlandse oorlogsbodem die in de Koreaanse wateren dienst doet, krijgen deze kerstgroet uit het vaderland. Er heerst een grote activiteit in Den Haag. De kisten met pakketten
worden nu al verzonden. Terwijl in Panmunjom de laatste details voor een staakt het vuren worden uitgewerkt, gaan op 25 juli 1953 14 NDVN'ers laat in de avond op patrouille. Bij het naderen van het derde meldpunt op de route stuiten zij op een groep Chinezen. Na ze eerst te hebben weggejaagd, gaat de patrouille in een hinderlaag liggen. Om 1:30 s'nachts breekt de hel los. Vijf Nederlanders sneuvelen. Twee worden krijgsgevangen gemaakt. Vier anderen raken gewond. De drie Nederlanders die niet gewond zijn geraakt, worden diep in de nacht afgevoerd. De gewonden en de lichamen van de gesneuvelden kunnen pas bij daglicht worden opgehaald. Slopende uren op het slagveld, in de laatste momenten van de oorlog.
Hier komt eerst president Eisenhower.
My fellow citizens, tonight we greet with prayers of thanksgiving the official news that an armistice was signed almost an hour ago in Korea. It will quickly bring to an end the fighting between the United Nations forces and the communist armies.
Op 27 juli 1953, een dag na de rampzalig verlopen laatste patrouille, wordt de wapenstilstand getekend. Nog diezelfde avond gaat het staakt het vuren in, Beide legers trekken zich 2 kilometer achter de bestandslijn terug en bouwen nieuwe stellingen. Er is nog steeds waakzaamheid geboden, omdat men verwacht dat de communistische troepen van de situatie gebruik zullen maken voor een nieuw offensief. Het is nu wachten op een politiek akkoord dat tot vrede moet leiden. Dit akkoord laat lang op zich wachten. Tot op de dag van vandaag is het niet bereikt. Na het staakt het vuren is het tijd om de wonden te likken. De wapens worden nog niet helemaal opgeborgen. Het NDVN blijft nog ruim een jaar aanwezig om gewapend toe te zien op de handhaving van het bestand. De Amerikaanse troepen doen dat zelfs tot op de dag van vandaag. Daarna is het voor de Nederlanders tijd om huiswaarts te keren. Wie zou er eigenlijk staan te wachten op de kade bij de thuiskomst? En hoe kan je een thuisfront vertellen over je ervaringen? Hoe deel je een oorlog met iemand die het niet heeft meegemaakt? De wanhoop, de verliezen, de snijdende kou. Na de terugkeer in Nederland wordt het Nederlands Detachement Verenigde Naties op 15 december 1954 opgeheven. Kort daarna keert ook het laatste marineschip terug. De Koreaoorlog heeft aan 122 Nederlanders het leven gekost. 3 militairen zijn tot op de dag van vandaag vermist. Het is een van de eerste vredesmissies voor Nederland. En meteen de bloedigste. Het is een oorlog die vaak vergeleken wordt met de wanhoop van de Eerste Wereldoorlog. Dagenlang in de modder, afgewisseld met periodes van rust en oefening. Torenhoge verliezen. Vele namen staan zwart omrand in de krant. Militaire geschiedenis van Nederland is een productie van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie en het podcastkantoor. Deze aflevering is gemaakt door Tessa Mulders en Ricardo Sietsma en wordt gepresenteerd door mij, Herman Hofman. Met in deze aflevering speciale dank aan Nicolette Faber-Wittenberg en Herman Rozenbeek. Mocht je dit een goede aflevering vinden, laat dan vooral even een review achter, zodat we beter vindbaar worden voor nieuwe luisteraars. Wil je meer weten over de Nederlandse militaire geschiedenis? Kijk ook eens op nimh.nl.